Welkom bij de Dr. Polcast. Mijn naam is Pleun van der Plank en ik ben werkzaam voor de medische afdeling van ALK. ALK staat voor Allergologisch Laboratorium Kopenhagen en wij zijn een producent van allergeenextracten voor huidtesten en specifieke allergeenvaccins, zowel in injectievorm als in tabletvorm. In deze podcast willen wij het hebben over de impact van allergische rhinitis, niet alleen op het welbevinden, kwaliteit van leven van de patiënt, maar in het bijzonder de impact op de economie van deze chronische ziekte in Nederland. En daarvoor ga ik in gesprek met dokter Sietse Reitsma. Hij is KNO-arts uit het Universitair Medisch Centrum Amsterdam, locatie AMC. Dokter Reitsma, hartelijk welkom. Vindt u het goed dat ik u toetoyeer?
Dankjewel. Ik vind dat goed als u dat ook goed vindt.
Ja, dankjewel.
Mooi.
Ja, ik zou je dus willen vragen om je kort zelf voor te stellen en deel ook de aandachtsgebieden die je hebt binnen de KNO met ons.
Ja, Pleun, dankjewel. Ja, zoals je zegt, ik ben keel-neus-oorarts, werkzaam in Amsterdam. En ik richt mij vooral op aandoeningen van de neus en de neusbijholte. Dat heet officieel dat ik rhinoloog ben. En je zou kunnen zeggen dat ik neuzelaar ben. En nou, dat ga je merken, want we gaan samen een beetje neuzelen, heb ik begrepen.
Klopt. Dat gaan we zeker doen. Hartelijk dank voor deze introductie. En vandaag, zoals gezegd, zal ik met jou in gesprek gaan over de economische impact van rhinitis. Ik heb in je publicatie gelezen dat er twee vormen van rhinitis zijn. Je hebt de allergische en de niet-allergische rhinitis. Maar vandaag dan in het bijzonder de allergische rhinitis waar we het over hebben en de impact daarvan op de economie. Je hebt daar onderzoek naar gedaan, dat is ook gepubliceerd. Dat is vorig jaar gepubliceerd en de titel van je publicatie is Direct and Indirect Costs of Allergic and Non-Allergic Rhinitis in the Netherlands. En als ik dat lees dan, dat artikel van je, dan begin je met de prevalentie van allergische rhinitis. En dan lees ik dat daar een kleine 30% van de Nederlandse bevolking chronische allergische rhinitis heeft en 10% heeft een niet-allergische rhinitis. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben het over een aandoening die heel vaak voorkomt. Om die directe en indirecte kosten, en ik neem aan dat je daar zo meteen wat meer over gaat vertellen, hè, wat is het verschil tussen directe en indirecte kosten van allergische en niet-allergische rhinitis in Nederland, in kaart te brengen, heb je dus dat onderzoek gedaan. En dat onderzoek, zo lees ik, heeft plaatsgevonden niet alleen in de huisartsenpraktijk, maar ook plaatsgevonden bij jou op de Policano in het AMC.
Yes, dat klopt.
Maar voordat we eigenlijk heel erg in detail gaan over dat onderzoek wat je hebt gedaan, zou ik je eerst willen vragen van, kun je iets meer vertellen over rhinitis en met name ook allergische rhinitis en niet-allergische rhinitis? Wat is het verschil en wat zijn de symptomen die daarbij horen?
Ja, dat wil ik heel graag doen. En eigenlijk zou ik bij die symptomen willen beginnen, want rhinitis is eigenlijk een soort ontstekingsreactie in de neus. En dat uitzicht in het dichtzitten van de neus, het snotteren, lopen van de neus. En zeker als daar een allergie bij speelt, zie je ook dat mensen last hebben van jeuk. En ook van jeuk in de ogen, tranende ogen en niesbuien. Maar vaak is het voor een patiënt niet duidelijk welke vorm hij heeft. Daarom zeggen we ook, het is chronische rhinitis, want het duurt een bepaalde periode. Je hebt er langer dan 12 weken last van. En dan ga je pas het onderscheid maken, is het nu een allergische rhinitis of een niet-allergische rhinitis. En als je dat heel simpel wil maken, zou je kunnen zeggen, een allergietest maakt het verschil. Dus iemand die op een allergietest allergisch blijkt voor bepaalde allergenen, stofjes waar je overdreven op reageert, terwijl dat eigenlijk niet nodig is, dan kun je spreken van een allergische rhinitis. Daar zitten natuurlijk wel een paar nuances in. Want als je ergens allergisch voor blijkt, bijvoorbeeld een bepaalde pol die in het voorjaar in de lucht hangt, maar je klachten zijn vooral in het najaar, ja, dan zijn die klachten niet gerelateerd aan die uitslag. Dat is misschien een detail, maar dat is wel de insteek van hoe we dit onderzoek zijn begonnen, want we zijn eigenlijk gewoon zeker bij de huisartsen begonnen bij mensen die daar kwamen voor het afnemen van een allergietest.
Okay.
Dus die neusklachten hadden en dat, waarbij dan het onderscheid werd gemaakt, is er wel of niet sprake van een allergie.
Ja, oké. Okay. Maar begrijp ik goed dat de duur van de klachten speelt geen rol om dat onderscheid te maken?
Nou, niet tussen wel of niet allergische rhinitis.
Okay.
Dus je maakt eerst de bepaling, is er überhaupt rhinitis? En als er een bepaalde duur aan vastzit, is het dus chronische rhinitis? Dat is het paraplubegrip.
Ja.
En daaronder valt ofwel allergische ofwel niet allergische rhinitis.
Okay.
En als je het heel ingewikkeld wil maken, zijn er ook mensen die hebben het eigenlijk allebei. Die hebben dan een gemengde of een mixed rhinitis.
Dat heb ik ook gelezen in uw publicatie. Dus ik dacht, laten we het eenvoudig houden. Dus wat dat betreft prima. Maar dat zijn dan de symptomen, hè, die patiënten kunnen hebben. En het onderscheid met betrekking tot de diagnostiek, hè, tussen niet-allergische en allergische rhinitis. Maar wat betekent het voor de kwaliteit van leven van patiënten met allergische rhinitis?
Ja, nou die is stiekem enorm. Maar wat je ook ziet is dat we in Nederland blijkbaar vinden, dat is dan de volksgedachte, dat je niet moet zeuren over een snotneus. En dat is dus ook precies een van de problemen als het gaat over allergische rhinitis. Dat mensen heel veel klachten hebben en als je er goed naar kijkt ook klachten hebben die hun kwaliteit van leven ernstig kunnen beïnvloeden. Maar dat ze desondanks toch niet overgaan tot het zoeken van hulp of het inzetten van medicijnen om die klachten te onderdrukken. En voorbeelden van dingen die de kwaliteit van leven erg beïnvloeden is bijvoorbeeld, loop maar eens de hele dag met een verstopte neus rond. Een dag of twee vinden we prima, maar maanden aan een stuk is toch best vervelend. Dat zijn de acute dingen. Daarnaast weten we ook dat het invloed heeft op de kwaliteit van de slaap. Je slaapt er gewoon slechter door. En, zeker in relatie tot de kosten, je kunt je vaak veel minder goed concentreren. Dus je moet veel meer energie leveren om dezelfde inspanning te doen als een ander. Er zijn onder andere ook interessante studies gedaan bij mensen die allergisch zijn, blootgesteld te worden aan die stof en dan rijtesten doen en tijdens het rijden ook andere opdrachten doen. Sommetjes maken bijvoorbeeld.
Ja.
En die laten zien dat mensen met een allergische rhinitis gewend zijn om veel meer inspanning te leveren om tot hetzelfde resultaat te komen. Nou, dat is super vermoeiend.
Ja, nee, dat heb ik ook gelezen. Hartelijk dank daarvoor. En nu wil ik echt naar uw onderzoek toe.
Leuk.
En naar de economische impact van allergische rhinitis. Kunt u meer vertellen over de opzet van uw onderzoek? Hoe heeft u dat onderzoek uitgevoerd? En Als u dat zou willen doen, heel graag.
Zeker. Dus de methodiek was als volgt.
Misschien kunt u het wel kort en overzichtelijk houden.
Ja, heel goed. Ik was een neuzelaar. Ik had het aangekondigd. Dus heel kort, mensen die een allergietest kregen bij de huisarts of mensen die we kenden met allergische en niet-allergische rhinitis kregen een vragenlijst. Vragenlijst over kosten. En daar maak je onderscheid tussen directe kosten. Zoals daar bijvoorbeeld zijn medicijngebruik, bezoeken aan een dokter, ingrepen ondergaan in het ziekenhuis. En indirecte kosten, en dat gaat veel meer over de invloed van de ziekte op je werkproductiviteit. Dus kan ik nog mijn werk doen, wel of niet, met de klachten die ik heb.
Oké, en is dat dan wat ik lees in dat onderzoek van u, is dat wat u bedoelt, indirecte kosten, is dat absenteïsme of presenteïsme? Is dat waar u dat onderscheid dan maakt?
Ja, dat zijn de belangrijkste termen. Dat geldt voor de mensen die een baan hebben of naar school gaan. Je kunt je ziek melden, dan ben je absent. Mm-hmm. En dan mis je dus een hele werk- of schooldag. Maar je kunt ook wel ziek zijn, klachten hebben en desondanks naar je werk of naar school gaan en er maar het beste van maken. En dan vraag je aan mensen een inschatting te geven, ja, met de klachten die je hebt, hoeveel uur heb je nou effectief gewerkt vandaag? Of hoeveel zou een ander die geen klachten had vandaag voor elkaar hebben gekregen? Zo maak je een inschatting van die indirecte kosten.
Oké. En dat zijn die twee termen die ik net benoem. Absenteïsme en presenteïsme.
Ja.
Oké. Want ik zat te lezen in uw onderzoek dat u zegt, we hebben die vragenlijsten waar u het over heeft. Dat heeft u afgenomen bij 512 deelnemers aan dit onderzoek. En u heeft 23 patiënten die hebben gezonde vrijwilligers als controlegroep gediend. En dan zegt u, door zeg maar de vragenlijsten die we hebben afgenomen, die zijn voor wat betreft de directe kosten en het absenteïsme, zijn die niet direct ziekte gerelateerd. Maar dat geldt wel voor het presenteïsme. Kunt u dat nader verklaren?
Ja. Je vraagt voor die directe kosten mensen om een bepaalde periode terug te kijken. Wat voor medische kosten heb je gemaakt? Maar daar valt ook onder een gebroken been, een huisartsenbezoek of er was iemand die had een gastroscopie gehad.
Ja, oké.
Ja, dat heeft niks met deze ziekte te maken, maar dat is toevallig in die periode gebeurd. Ja, en het absenteïsme is moeilijk, want je vraagt hoeveel dagen ben je afwezig geweest van je werk. Maar dat kan zijn vanwege je hooikoortsklachten, de allergische rhinitis, maar dat kan ook zijn vanwege dat gebroken been. Dus daar zit een bepaalde uitmiddeling in. Daarom doe je ook zo'n controlegroep om een beetje te kijken wat is normaal in Nederland.
Ja.
Terwijl die presenteïsme, ik ga wel naar mijn werk, maar ik voel me niet goed door mijn neusklachten. Dat is dus wel degelijk ziektespecifiek.
Oké, en dat daarvoor, oké. Als u kijkt naar wat zijn nou de belangrijkste bevindingen vanuit uw onderzoek, hè, wat u heeft onderzocht, wat zijn de belangrijkste bevindingen?
Nou, wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat je inderdaad ziet dat mensen met allergische en ook niet-allergische neusklachten doormodderen. Dus de grootste kosten die gemaakt worden zijn in beide groepen het presenteïsme. Ik voel me niet goed, ik ga toch naar mijn werk. En daardoor productiviteitsverlies. En als je die kosten optelt, dan kom je tot astronomische bedragen.
Ja, want daar komen we dan zo meteen op die bedragen. Hè? Want we hebben het natuurlijk over een van de meest voorkomende chronische ziekten, denk ik, rinitis. Hè? En met name de allergische rinitis, hè? Zoals u dat zelfs omschrijft, die 30%. Maar daar kan ook nog een mengvorm in zitten, heb ik begrepen. Ziet u nog verschil, zeg maar, in uw onderzoek als je over niet-allergische rinitis praat en over de allergische rinitis, met betrekking tot de twee termen absenteïsme en presenteïsme?
Ja, daar zitten subtiele verschillen in. Daar zou ik wel wat voorzichtig willen zijn, want je doet een steekproef. Hè? Dus als je dit zou herhalen bij nog eens 500 mensen, zouden er subtiele verschillen kunnen zijn. Als je door je oogharen naar de getallen kijkt, dan zijn die kosten vergelijkbaar en ook de verdeling tussen absenteïsme, presenteïsme en directe kosten.
Ja, oké. Okay. Net zoals wat u zegt, symptomen zijn over het algemeen vergelijkbaar met elkaar, maar het verschil wordt echt gemaakt door huidtest of bloedonderzoek, hè, om te kijken of er een allergie is. Hè. Dat is zeg maar het wezenlijk om aan te geven dat daar een verschil zit. Oké. Okay. En als u nou kijkt naar, hè, u geeft ook in uw publicatie aan, als we nou kijken naar de kosten die, hè, die worden gemaakt met betrekking tot dit ziektebeeld, kunt u daar iets over zeggen?
Ja, dat kan ik zeker. Dus als je nadenkt over de directe kosten die wel ziektespecifiek zijn, dan kun je nadenken over medicijnen die mensen gebruiken voor een rinitis, een neusspray of een allergietablet bijvoorbeeld. Het bezoeken van de huisarts, hè, zo'n test. En ja, de indirecte kosten, zoals ik ze al noemde, waarbij het ondanks klachten toch naar je werk gaan de belangrijkste kostenpost blijkt.
En als je praat over die directe kosten, waar moet ik dan aan denken als patiënt zijnde? Wat zijn dan die directe kosten? Is daar een bedrag aan gebonden?
Ja, dus in de studie kom je uit op ongeveer 1000 euro per patiënt per jaar aan directe kosten, maar die zijn dus niet ziektespecifiek. He, daar zitten ook al die andere procedures en toestanden bij die je ook in de controlegroep terugziet.
Kunt u dat nog een keer verklaren dan? Welke kosten zitten daar dan nog meer bij?
Nou ja, dus het is het antwoord op de vraag. Wat heeft u de afgelopen periode aan kosten gemaakt voor uw gezondheid?
Oké.
Okay. Een gebroken been of een procedure.
En dat is inderdaad niet ziektespecifiek.
Precies.
Klopt.
Kijk, de ziektespecifieke kosten zijn nog wat moeilijker, want je vraagt mensen welke medicijnen heeft u dan gebruikt. En dan moet je met een soort referentielijsten gaan werken van wat kosten die medicijnen dan. Want ja, we weten allemaal als je naar de ene apotheek gaat of naar de andere, daar kunnen subtiele verschillen in zitten. Is iemand trouw in zijn medicijn gebruikt? Hoeveel heeft hij er gebruikt? Dus we hebben in de studie het beperkt ingeschat of voorzichtig ingeschat. Door te zeggen, we nemen één doosje met tabletten en één flaconnetje neusspray, als mensen dat hadden aangegeven, voor de laagste referentieprijs.
Ja.
Dus dat zou al kunnen aangeven dat die directe kosten zelfs lichtelijk onderschat zijn. Maar we dachten, we doen het liever voorzichtig dan overdreven.
Oké.
Ja.
Oké. Mooi. En als je kijkt naar de totale kosten dan, hè? Want we hebben het nu over één patiënt, maar wat betekent de totale kosten voor de totale populatie? En laten we ons dan vooral richten op die allergische rinitispatiënt.
Ja, nou ja, voordat ik met bedragen ga gooien, je hebt natuurlijk in onze publicatie kunnen lezen dat we de totale kosten van dit ziektebeeld schatten in Nederland per jaar op zo'n 20 miljard euro.
Ja.
Dat is natuurlijk een enorm bedrag. Ik denk wel dat het een reële inschatting is. Daar zijn natuurlijk wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Een van de kanttekeningen is, je doet een steekproef. Hè. We hebben iets meer dan 500 mensen bevraagd. Hoe kun je dat ooit extrapoleren of vertalen naar de gehele samenleving? Nou, dan moet je heel kritisch kijken naar, kan dat wel? Is die groep mensen die je hebt gekozen of ontmoet, is die wel goed een vertegenwoordiging van de samenleving? Nou, daar hebben we natuurlijk best over nagedacht. We denken dat daar wel wat risico's aan kleven, omdat natuurlijk dit mensen zijn die al naar een arts gaan. En dat zijn vaak toch de mensen die wat ernstiger klachten hebben. En als je dat vergelijkt met andere studies in de literatuur, zie je dat ook terug. Maar dan kun je ook omrekenen. Dat hebben we dus ook gedaan. Andere studies die gewoon vragenlijsten naar huisadressen sturen, laten zien dat een groot deel van de mensen met chronische rinitis gelukkig relatief milde klachten heeft. Maar dat ongeveer 1/3 toch wel gemiddeld of ernstige klachten heeft. Nou, die vertaalslag kun je toepassen op onze getallen. En dat hebben we dus ook gedaan om tot die, nou zeg maar, 20 miljard te komen. En de andere voorzichtigheid zit hem in de methodiek, zoals ik al noemde. Ja, hoe bereken je de medicijnkosten?
Ja.
En ook referentielijsten met bedragen, uurlonen die nog van 5 jaar of ouder zijn, waar geen inflatiecorrectie op toegepast is.
Nee, want ik heb ook gelezen in uw publicatie dat u zegt van ja, als we het vergelijken met andere landen, hè, waar vergelijkbaar onderzoek gedaan is, zitten wij misschien wel wat hoog met betrekking tot de inschatting van de totale kosten in Nederland. Dat klopt toch?
Ja, dat is zeker waar. Als je naar het bedrag per patiënt per jaar kijkt, hè, rond de 5000 euro, even heel globaal gezegd. Maar als je dat vervolgens met de gegevens uit die andere studies vertaalt naar hoe is de ernst van de ziekte en hoe zijn de kosten per ernst per patiënt per jaar, als je me nog volgt, en dat vertaalt naar de samenleving, dan kom je naar die 20 miljard. Dus dat is al de genuanceerde vertaling daarvan.
Ja, dus concluderend kunnen we eigenlijk zeggen, allergische rinitis is een van de meest voorkomende chronische ziekten. De kosten op jaarbasis voor de Nederlandse samenleving zijn 20 miljard.
Ja.
Dat zijn natuurlijk enorme bedragen waar je als individuele patiënt natuurlijk helemaal niet bij stilstaat. En als je nou de vergelijking trekt, hè, met die 20 miljard, hè, voor allergische rinitis, kunt u dan ook iets zeggen over de verhouding van deze kosten ten opzichte van andere ziektebeelden?
Ja, dat kunnen we zeker. Ik blijf dan graag dicht bij huis. We hebben ook zo'nzelfde onderzoek gedaan in onze patiëntengroep die last heeft van chronische rhinosinusitis. Dus dat zijn mensen die ook last hebben van een neusbijholte daarbij. Dat is een ander ziektebeeld. Dat is een wat ernstiger ziektebeeld. Daar worden bijvoorbeeld ook best vaak operaties voor uitgevoerd in Nederland. En dan zie je eigenlijk twee dingen ontstaan. Eén, daar zijn de kosten per patiënt per jaar duidelijk hoger. Een paar duizend euro weer door je oogharen gekeken. Maar die ziekte komt niet zo vaak voor. En daarmee zijn de totale kosten lang niet zo hoog als deze 20 miljard. En dat komt gewoon eigenlijk simpelweg. Waarom wint in die zin de chronische rinitis? Dat is puur vanwege de prevalentie. Het komt zo vaak voor dat een beetje kosten per patiënt al een enorme impact heeft voor de hele maatschappij.
Ja, nee. Nou ja, als u het zo in perspectief plaatst, dan zal allergische rinitis, omdat het zo vaak voorkomt, hè, die prevalentie heel hoog is, zal het waarschijnlijk toch een behoorlijke kostenpost zijn voor de Nederlandse samenleving, ook met andere ziektebeelden, maar die komen minder frequent voor. Dus je hebt het eigenlijk, als ik naar u beluister, gaat het echt wel om een substantieel bedrag.
Jazeker, absoluut.
En nu we dit weten, hè, nu dit onderzoek heeft gedaan, het is gepubliceerd, en we hebben het hierover, welk advies zou u dan aan uw collega's willen geven? Want die zien natuurlijk ook veel van deze patiënten. Dat kan niet anders, omdat die prevalentie hoog is. Wat zou uw advies zijn naar uw collega's?
Nou, wat mijn collega's betreft, de collega KNO-artsen, ja, die worden natuurlijk geconfronteerd met de meer ernstige gevallen van dit ziektespectrum. En daar zou ik echt het advies willen geven, let op ziektecontrole. Zijn die mensen nou wel echt onder controle, of kunnen we nog aanvullende trucs uithalen, medicatie inzetten, overgaan op immunotherapie, of nou ja, andere dingen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat de klachten zo goed mogelijk onder controle zijn. Want dat is de enige manier om de grootste kostenpost eruit te filteren, namelijk het presenteïsme.
Ja.
Hoe beter mensen zich overdag voelen, hoe beter ze ook in staat zijn om hun werk gewoon te doen. En hoe minder kosten de Nederlandse samenleving moet maken om, ja, de productiviteit voor elkaar te krijgen voor deze groep.
Oké, dus aan uw directe collega's zegt u eigenlijk, hè, zorg dat die patiënten goed onder controle zijn, dan wel medicamenteus en andere aanvullende maatregelen met de allergie-immunotherapie. Maar de huisartsen spelen natuurlijk een cruciale rol, hè, want zij zijn natuurlijk de poortwachters, zij zijn de eerste die deze patiënten zien. Wat zou u hen adviseren?
Nou ja, het advies voor de huisartsen klinkt ongeveer hetzelfde. Hè, dat is, weet welk ziektebeeld er speelt, dus doe een keer een allergietest. Ik denk dat dat ook gewoon laagdrempelig gebeurt. En daarna stel behandeling in, maar hoor vooral terug of die behandeling voldoende effect sorteert. Maar eigenlijk denk ik stiekem dat de belangrijkste speler in dit geheel de patiënt zelf is.
En waarom?
Nou ja, kijk, de mensen die eenmaal bij de huisarts of zelfs de KNO-arts komen, die hebben al geaccepteerd dat het probleem dermate is dat er echt wat mee moet. Die hebben geaccepteerd, oké, ik heb dit, ik heb er te veel last van, nu gaan we er ook een actie aan verbinden. Maar we weten dus ook uit deze en andere studies dat er heel veel mensen zijn die gewoon blijven rondlopen, blijkbaar vanwege de gedachte, met een snotneus ga je toch niet de huisarts lastig vallen.
Nee.
En zeker in COVID-tijden is dat nog eens ernstig onder druk komen te staan. Want ja, als je nu een keer niest ergens in het openbaar, dan krijg je een ander type blik en een ander type lading in de ruimte, zal ik maar zeggen. Dat is één kant van het verhaal. Je hoeft er niet mee door te lopen. De andere kant van het verhaal, voor heel veel mensen is de behandeling behoorlijk simpel. Er zijn goede medicijnen voor die heel effectief zijn. En je kunt dus met een paar simpele interventies je levenskwaliteit enorm verbeteren.
Ja, en dat begrijp ik. Maar wat ik interessant vind wat u zegt, is dat er eigenlijk een hele grote groep patiënten die komt überhaupt niet bij een huisarts. Dus die blijven doormodderen.
Ja.
Hoe ziet u voor zich, hoe zouden wij die patiënten kunnen bereiken? Hoe zou u die patiënt kunnen bereiken?
Nou ja, door er nationale aandacht aan te geven. Nou ja, precies door zoiets als wat we nu aan het doen zijn bijvoorbeeld. En dat is ook wel waar we echt mee bezig zijn. Patiëntenvoorlichting. Patient empowerment heet dat tegenwoordig. Hè? Dus ook echt duidelijk maken dat mensen zelf de sleutel in handen hebben om hun kwaliteit van leven te verbeteren.
Ja, mooi. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. En ik denk dat u een heel mooi overzicht heeft gegeven, ook door middel van uw onderzoek, wat de impact is van het ziektebeeld rhinitis, maar met name ook allergische rhinitis op onze samenleving in Nederland. Hè, dat zijn enorme kosten zijn ermee gemoeid. De rol van uw collega's is duidelijk. Ook de rol van de huisarts in deze als poortwachter. Hè, ook vergelijkbare adviezen die u geeft. In de eerste plaats wil ik u, dokter Reitsma, hartelijk danken voor de medewerking aan deze podcast. En onze luisteraars uiteraard voor het beluisteren van deze podcast.
Yes, heel graag. Graag gedaan.
Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de website alkpro.nl/voorwaardpodcast. En hou ook onze andere kanalen in de gaten. Mochten er nou vragen zijn of opmerkingen, ook voor dokter Reitsma, dan kunt u dat sturen naar info.nl@alk.net. En hartelijk dank en graag tot een volgende podcast.